Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat het fundament is van uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Paulus heeft een heel lang hoofdstuk over de opstanding. En we lezen het begin en het einde. We projecteren even een overzichtje, dan weten we een beetje hoe de lijn van het verhaal is. Hij zegt, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals ook in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste ervan leven nog. En vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was, want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven, integendeel. Ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Paulus zegt, het evangelie omvat ook de opstanding van Christus. En het woord Christus heb ik vorige week rood gemaakt, omdat Christus, dat was voor de Joden, dat was de Messias, dat was degene die het volk ging bevrijden, dat was degene die koning zou worden. Nou, en een dode koning is geen koning. Als de koning dood is, dan moet een ander koning zijn. Paulus gebruikt dat woord Christus en alleen dat al geeft aan dat het gaat over de opstanding. Maar die Corinthiërs die denken, er is geen opstanding uit de doden. Nou, zegt Paulus, als dat zo is, dan verkondigen we leugens. En dan gaat hij verder in vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als eerste van de gestorvenen. Hij gaat uitleggen hoe de opstanding werkt. En dan in vers 29 komt hij er nog één keer op terug. Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Nogmaals, stel er is geen opstanding. Als de doden niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? Die versen zal ik nog een keer uitleggen. Waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus onze Heer trots op u kan zijn. In Efeze, zegt Paulus, heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik er aan hebben gehad als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, laten we dan maar zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Maar vergis u niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Kom tot bezinning. Zoals het u betaamt en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen. Nu zou iemand kunnen vragen, hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? En ik heb vorige week het verhaal verteld van de rups die zich dan afvraagt van, ja, loopt het dan niet af als ik al die kokonnetjes om me heen ziet? Dat is toch sterven? Dan wordt hij gewezen op de vlinder. En uiteindelijk legt Paulus dan uit wat opstanding, vers 5, wat opstanding voor ons straks betekent. En in vers 58 komt dan, wat betekent opstanding voor ons nu? Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door u, door de Heer, uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Nou, als je inspanningen nooit te vergeefs zijn, dat is een reden om ambitie te hebben. En daar zijn we vorige week mee begonnen. En ik ben geëindigd met deze vraag. Wat is jouw ambitie? Of welk woord je er ook voor wil gebruiken. Wat is nou jouw ambitie? Wat wil je bereiken? En misschien nog wat moeilijker. Als je weet wat je ambitie is, wat heeft dat te maken met opstanding? Want ja, als je gelooft in de opstanding, dan is je inspanning niet te vergeefs. Dan kun je ambitie hebben, maar dan moeten het wel ambities zijn die te maken hebben met opstanding. En je zou kunnen zeggen dat christenhedonisme, dat is nou de eerste voorwaarde voor een ambitie die zin heeft. Dat is de eerste keuze. Als je het verlangen hebt om God te kennen, Nou, dat is als het ware de randvoorwaarde. Zo begint het. En dat is voor elke christen hetzelfde. Voor iedereen hetzelfde. Het verlangen om op Jezus te lijken, dat past ons allemaal. En ambitie is wat erna komt. Dat is jouw unieke invulling. Dat is uw unieke bijdrage aan de geschiedenis. Dat heeft waarschijnlijk ook met gaven van de geest te maken. Dat is ambitie. Dus eerst christenhedonisme, je verlangen om op Jezus te lijken. En daarna ambitie. Nou, vandaag vertel ik twee dingen die een beetje aan de zijlijn staan van ambitie. Maar die wel kader schetsen. En het eerste kan je opnieuw samenvatten met dat woord zelf. Het woord ambitie, daar gaan we zo wat over nadenken. En daarna ga ik wat vertellen over teleurstelling. Want ja, als je ambitie hebt, dan kan je zomaar teleurgesteld raken. U vroeg vorige week, is ambitie wel een goed woord? Past ambitie wel bij het koninkrijk? Ja. Abraham geloofde dat hij een groot volk zou worden en dat hij tot zegen zou zijn voor de hele schepping. Maar dat vind ik wel ambitie. Als je denkt dat jouw nageslacht tot zegen wordt voor de hele wereld. God maakt mij tot een groot volk, zei Abraham. Maar hij was 75, dat is bijna ambitieus. Want hij had geen enkel kind. Maar het gebeurde wel. En Paulus, die koppelt die ambitie aan de opstanding. Paulus zegt, er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt. Je leest dat in Romeinen 4. En Abraham is dit, ten overstaan van God op wie hij vertrouwde. God die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Als je 75 bent en je krijgt kinderen, nou dan sta je bijna op uit de dood, toch? Wat droomde Jozef? Nou, Jozef zag de zon, de maan en 11 sterren voor hem buigen. Maar dat is ambitieus. Toch? Als je dat gaat dromen, je gaat dat vertellen. Wat gebeurde er? Nou, eerst gooide zijn broers hem in de put. En daarna kwam hij in de gevangenis terecht. En 2 jaar lang werd hij daar vergeten door de schenker. Maar hij werd koning. En zijn familie kwam en ze bogen zich voor hem. En heel Egypte met hem. Wat denk je van koning Nebukadnezar? Koning Nebukadnezar had een droom en daar zag hij een heel groot beeld. Hè, met een gouden hoofd en zilveren borst en armen. En bronzen lendenen en heupen en benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. En in die droom zag hij een berg en van die berg kwam een heel klein steentje los. En dat steentje dat rolde naar beneden. En dat rolde tegen dat beeld aan en het beeld dat viel omver. En dat werd totaal vernietigd. En daarna werd dat kleine steentje, dat werd helemaal groot en dat vulde de hele aarde. Nou, van de tijd van Daniel tot en met Jezus was het een ontzettend populaire droom in Israël. Want Israël dacht, wij zijn dat steentje. Was het realistisch? Ik weet het niet. Was het ambitieus? Ja, toch wel. Past ambitie bij het koninkrijk? Jezus zegt, moet je kijken, een mosterdzaadje. Het koninkrijk, dat lijkt eigenlijk op een mosterdzaadje. Dat is misschien het kleinste zaadje wat er is. Maar weet je, als het koninkrijk in de grond valt, dat mosterdzaadje in de grond valt, dan wordt het de grootste boom die er is. De allergrootste. Dat is ambitie, toch, als je dat zegt. Nou, zou ik nog meer voorbeelden geven? Nou, nog één, want ik heb een heel... Jezus laat zich op een ezeltje Jeruzalem binnenrijden. Koning van de Joden. Want Zacharia had gezegd, juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen, overwinning. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveul, het jong van een ezelin. Toen Jezus op dat ezeltje Jeruzalem binnenreed, dat was toch ambitie, of niet? Ik ben het. Dat was toch een statement. Koning van de Joden. Maar niet alleen koning van de Joden. Want hoe gaat Zacharia verder? Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen. En de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee. Van de rivier tot het einde van de aarde. Dat was ambitie hoor, als je op zo'n ezeltje ging zitten. Toch? Ik word de allergrootste koning. Nou, een weekje later hing er een bordje boven Jezus' hoofd. Koning van de Joden. 3 dagen later stond hij op. En weer een paar dagen later stonden de voetstappen in het zand van het meer van Tiberias. Koning van de Joden. Het werd wel zo. Het zijn allemaal ambities. Het koninkrijk van God is hartstikke ambitieus. Het zijn ambities die wel verbonden zijn met sterven en opstaan. Moet je dat ambitie noemen? En je kan ook proberen een Bijbels woord te vinden. En die zijn er hoor. Er zijn Bijbelse woorden voor. Je kan kiezen voor ijver, voor enthousiasme, voor volkomen toewijding. Maar ik pleit voor dat woord ambitie. Net zoals ik pleit voor dat woord hedonisme. En het heeft alles met dit plaatje te maken. Toen de zoon mens werd, zeg maar, de zoon staat daar voor, ja, linksboven. Toen de zoon mens werd, ging hij naar zijn eigen mensen toe. Naar dat mannetje daar naar beneden. En hij sprak hun taal. Jezus sprak waarschijnlijk Aramees en een mondje Grieks. Maar hij sprak niet alleen hun taal. Hij sprak ook hun woorden. Hij sprak in hun wereld. Jezus had het over het koninkrijk van God. Toch? Daar had hij de hele dag over. En nou denk je misschien, nou, dat is een echt bijbelwoord. Hè? Jezus was echt een bijbelmens, koninkrijk van God. Nou, de Bijbel in de tijd van Jezus, dat was het Oude Testament. Als je daar het woord koninkrijk van God gaat opzoeken, dan moet je echt heel goed zoeken. Het staat wel een paar keer, maar niet zo heel vaak. Dus het is niet zo dat Jezus heel vaak over het koninkrijk van God sprak, omdat de Bijbel, het Oude Testament, vol staat van dat woord. Nee. Er is waarschijnlijk een andere reden waarom Jezus juist die uitdrukking gebruikt, koninkrijk van God. Rond de jaartelling en de eeuw daarvoor verschenen er heel veel boeken van Joden die gingen over koninkrijk van God. En daar praten de mensen over. Het was zeg maar het modewoord van die tijd. Als je een Jood was in die tijd, dan had je het over het koninkrijk van God. Net zoals bij ons sommige mensen het graag hebben over charismatische vernieuwing. Of andere mensen hebben het over genade. Het zijn van die woorden die zingen op een gegeven moment rond. En in die tijd was dat koninkrijk van God, dat woord gebruikt je. En dat doet Jezus, daar sluit hij bij aan. Hij zegt, ja, koninkrijk van God komt er inderdaad aan. Jezus pakt dat woord en dan gaat hij erover vertellen. En dan vult hij het als het ware met iets anders, met iets nieuws. En dat past natuurlijk perfect bij het Oude Testament, maar het was anders dan die mensen verwachten. Dus Jezus sluit aan bij zijn mensen, pakt dat woord en vult het met iets nieuws. Daarom deed hij dat. Er is nog een reden om aan te nemen dat het echt zo is. Want als je de rest van het Nieuwe Testament leest, dan kom je dat woord koninkrijk van God wel heel weinig tegen. Je leest het alleen in Matthäus, Marcus, Lucas. Matthäus, Marcus en Lucas en daarna komt het ook nog wel tegen. Maar niet zo heel veel. Paulus, als Paulus het goede nieuws aan de Korintiërs gaat uitleggen, dan gebruikt hij het woord wijsheid. Want oh, dat vonden die Korintiërs echt geweldig. Wijsheid, nou daar ging het om in het leven. Nou zegt Paulus, ik heb wijsheid. En dan ging hij het uitleggen. En dan bedoelde hij niet de wijsheid van Spreuken, bedoelde hij die andere wijsheid. De Korintiërs dachten dat ze Paulus begrepen, want het ging over wijsheid, maar het was wel wijsheid, maar net anders. Of denk aan Laodicea. Als Jezus in Openbaringen schrijft aan Laodicea, heeft hij het over water, over zalf, over kleren. Pakt iets uit de wereld van die mensen en hij vult het met iets nieuws. Woorden als hedonisme en ambitie, dat zijn dus geen bijbelwoorden. Maar het is wel een hele bijbelse manier om het evangelie uit te leggen. De Bijbel staat vol van deze manier. Als John Piper het heeft over christenhedonisme, denk je van, hè? Wat bedoelt hij? Dan word je nieuwsgierig. Dat kan toch niet? Hij pakt een woord wat precies past bij onze samenleving en hij vult dat met hoe het echt bedoeld is. Dit is wat hedonisme is, zo is het bedoeld. Dat doet hij door de geest en dat is nou vertalen. Nou, dat is iets om over na te denken. Dat je de taal van de mensen om je heen spreekt, woorden pakt die voor hen heel belangrijk zijn en er iets nieuws van maakt. Ze zeg maar van binnenuit aanpakt, corrumpeert mag je van mij wel zeggen, mooi woord vind ik. Heiligt van binnenuit als je graag een gereformeerd woord wil hebben, ook goed. Hoe dan ook. Om dat soort woorden te vinden. Dus dat over het woord ambitie. Nou dan het laatste woord. Teleurstelling. Nou, dat heeft ook alles met ambitie te maken. Als je mooie plannen hebt. En het wordt anders dan je dacht. Teleurstelling hoort ook bij ambitie. Ik denk dat veel mensen Adrian Plas wel kennen. Hij heeft dat boekje geschreven. Het bezoek. En het gewijde dagboek van Adrian Plas. Maar een boekje wat mij heel erg aanspreekt, dat heet Groeipijnen. Als je Engels leest, dan kun je het voor 1 penny, dat is echt heel weinig. Ja, verzendkosten komen nog bij me op Amazon.uk, kun je het voor 1 penny kopen, dat boekje. Groeipijnen. Dat is een beetje echte autobiografie. Adrian Plaza is een hele tijd depressief geweest, ging een beetje op en neer. Maar hij wist het gewoon niet meer. Onzekerheid, is het allemaal wel waar en hoe zit het? Twijfel, teleurgesteld. En dat gaat op en neer en op een dag, in zo'n depressieve periode, dan bezoekt hij Michael Harper. Dat is iemand die hij eigenlijk helemaal niet kent. Maar hij gaat er naartoe. Hij denkt, ik moet er naartoe. En ik heb het vertaald uit het Engels. Maar hij schrijft dan, onzeker en niet op mijn gemak kom ik binnen. Maar Michael stelt me gerust. Hij neemt me mee naar zijn studeerkamer en daar zitten we. We praten een uur en aan het eind van het gesprek stelt Michael voor om te gaan bidden. En dat doen we. En dan is het even stil. En dan zegt Michael, de Heilige Geest laat me een beeld zien van een veld. En dat veld, dat is jouw leven. Er komt een dag waarop dat veld een mooiere en grotere weide wordt. Maar op dit moment wordt dat veld, dat wordt geruimd. Want er liggen stenen en er groeien braamstruiken. Het zit vol met onkruid en dorens. En op dit moment wordt het allemaal gewiet en het wordt geruimd en ontworteld om ruimte te maken voor goede dingen. Om die daar te laten groeien. Maar ik moet je nog iets vertellen. Ja, dacht ik. Vertel alsjeblieft nog wat, want dit weet ik. En dan zegt Michael, er is niets dat te vergeefs was. Er is niets wat nutteloos is, niets. Onder al dat onkruid is de grond vruchtbaar. Het is zelfs vruchtbaarder dan dat het zou zijn geweest als dat onkruid er niet had gegroeid. Het wordt een schitterende weide. Ik ben dat verhaal nooit vergeten. Niets was te vergeefs. Niets is overtolligs. Niks gaat verloren. Nou, dat is nou Pasen. God zegent wat sterft. Dat is Pasen. En wat heeft dat met 1 Korinthe 15 te maken? Nou dit. Paulus begint zo. Broeders en zusters. Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Tevergeefs tot geloof gekomen. Maar door wie zijn die Korintiërs nou tot geloof gekomen? Door Paulus. Paulus die zegt, ik heb harder gezocht dan alle andere apostelen. Paulus die zegt, ik stel me voortdurend bloot, vers 30, aan gevaren. Elke dag sterf ik. Schrijft hij, zowaar als ik dankzij Christus Jezus onze Heer trots op jullie kan zijn. Paulus was een man met ambitie. De Heer had tegen Paulus gezegd, ik ben aan jou verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. Ik zal je beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen. En ik zend je om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht zullen bekeren. Paulus heeft harder gezocht dan al die andere mensen. Maar wat heeft hij nou in handen als hij deze brief schrijft? Nou, in Jeruzalem, daar hoeven ze hem niet hoor, Paulus. En die kerkjes die hij heeft gesticht, die zijn maar hartstikke klein en kwetsbaar. Hoeveel christenen waren er in Korinthe? 50? Misschien. En weet je, ze zijn verdeeld tot op het bot. Ik ben van Paulus, ja, ik ben van Jezus, ik ben van Kefas en ik van Apollos. En wat vinden ze van Paulus? Is Paulus wel een echte apostel, vragen ze zich af. In zijn brieven doet hij wel gewichtig, maar zijn persoonlijk optreden is zwak. En wat hij zegt, dat heeft maar weinig te betekenen. Het heeft allemaal geen diepgang, hè, die Paulus. Zeiden ze hardop tegen hem. Geef ons maar Apollos. Wat is er nou overgebleven van Paulus en zijn ambities? Ik denk dat als Paulus in vers 58 schrijft, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zullen zijn. Het is niet te vergeefs. Dat denkt hij toch ook aan zichzelf. Hè? Als hij naar die mensen een Korinthe schrijft die hem gewoon niet moeten. Die maar een watje vinden. Die maar een oppervlakkige vlierenfluiten vinden. Die het maar een onbetekende persoon vinden. Hè? Verdeelt het op het bot. Maar Paulus heeft iets ontdekt. Hij zegt, opstanding. Mijn inspanning is nooit tevergeefs. Mijn ambitie, daar zit de Heer achter. En zo geeft Pasen ook een nieuwe invulling aan dat woord teleurstelling. Want dat had Paulus toch kunnen zijn, teleurgesteld. Als je je leven inzet en daarna zegt ze, joh, rot toch op. We zoeken wel iemand die het wat beter kan zeggen. Nee, niets gaat verloren. Niets. En dat wist Paulus. Het werk van de Heer is nooit te vergeefs, want hij is opgestaan. Paulus zegt, ik span me in als een vader en een moeder. En ik denk dat sommige mensen spannen zich in, zijn ouders. En je denkt van, wat gaat er gebeuren? Is mijn werk te vergeefs? Het is nooit te vergeefs. Dit is natuurlijk het grootste wat je kan zeggen. Hè? Tegen mensen die niks meer hebben. Maar Paulus zegt, het is nooit te vergeefs. En hij wist wat het was. Hij had zomaar teleurgesteld kunnen raken. En ik weet niet wat het verband is tussen wat je nu doet, tussen je ambities nu en wat het straks in de opstanding zal worden. Zoals de rups niet kan bevroeden, de rups kan niet bedenken van, ja, die blaadjes die ik nu eet, wat heeft dat nou te maken met mijn vlinder zijn? Ik weet het niet. Maar hij weet dat het wel zo is. Daar vertrouwt de rups op. En zo is het ook met ons. In het koninkrijk is er uiteindelijk geen teleurstelling. Er is voldoening. Verzadiging, blijdschap, hedonisme, dat is er uiteindelijk. Nou, dat zijn de grootste woorden die een mens kan zeggen, dat God vrucht geeft, dat God zegent waar wij alleen maar sterven zien. Dat er niks verloren gaat. En ook dat is 1 Korinthe 15, opstanding, waar je het niet eens verwacht. Drie woorden. Hedonisme. Nou, dat is een woord voor je wil. He, wat kies je nou voor? Staan we de Heilige Geest echt toe om ons leven te veranderen? Waar kies je voor? Kies je voor je diepste verlangens? Of kies je voor de snelle hap? Eten en drinken omdat je toch morgen sterft? In de woorden van Paulus. Of zet je je leven vandaag in omdat je morgen gaat opstaan? En zie je daar misschien nu al wat van? Hedonisme, dat is een woord voor de wil. Dan ambitie. Dat is een woord voor je verstand. Ik zou jullie wel willen uitdagen. Denk nou eens na over... over Gods woord. Ga nou eens heel goed luisteren. Wat is dat nou? Wat staat er nou? Luister en vertaal dat nou eens naar onze tijd. Woorden zoals hedonisme en ambitie. En zo zijn er nog wel meer woorden te vinden die centraal staan in ons leven, onze wereld. En woorden uit het koninkrijk. En zeg die nou eens in de woorden van onze tijd. Dat is iets om over na te denken. Nou, die ambitie mogen we hebben, dat we die woorden mogen vinden. En dan het laatste woord, voldoening. Het is, de preek is dus eigenlijk drie woorden. Het is niet ambitie, hedonisme en teleurstelling. Het is natuurlijk ambitie, hedonisme en voldoening, verzadiging. Nou, dat is een woord voor je gevoel, toch? En soms is er niet veel voor nodig om echt geraakt te worden. Dat verhaal van Adrian Plaats, dan denk ik van ja, ik moet zoeken deze week. Waar stond het ook weer? Ik heb maar één keer gelezen, maar het bleef me altijd bij. Besef dat in de Heer jullie inspanningen nooit te vergeefs zullen zijn. Amen.